Wij lezen met elkaar Johannes 21 en daarvan de eerste 14 versen. De schriftlezing in dit morgenuur is Johannes 21, daarvan vers 1 tot en met vers 14.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf weder onder de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepen het net met de vissen. En als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam, nam het brood, gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Geliefde gemeente, het was in het jaar 1620 dat er een groot schip aanmeerde aan de oostkust van de Verenigde Staten, toen nog de Nieuwe Wereld genoemd. Het schip ging voor anker en een aantal Puriteinse mannen gingen aan boord van een roeiboot en zochten hun weg naar de oever van de oostelijke zijde van de Nieuwe Wereld. Ze gingen aan land om een nieuwe toekomst op te bouwen, kerken te stichten, daar een nieuw bestaan op te bouwen als een stad op een berg, city upon a hill. Dat was hun streven, maar al vroeg ontdekten ze dat ze niet de enige mensen waren die daar voet aan land hebben gezet, die daar leefden. Want al vroeg ontdekten ze daar, jongens en meisjes, dat er Indianen woonden en leefden. Die hadden daar al heel lang gewoond en geleefd. Maar desondanks besloten de Puriteinse mannen en ook hun vrouwen daarna een nieuw bestaan op te bouwen daar. Ze bouwden een nederzetting uit ruw gekapte stammen van bomen, werden er muren opgetrokken. Er werden wat primitieve daken gemaakt van takken en van klei. En zo begonnen ze daar aan een nieuw bestaan met hun gezinnen. Het was al een paar keer gekomen tot een confrontatie met die Indianen, met die inheemse stammen. En het was op een zekere dag dat er opnieuw een Indianenalarm klonk. Een roep, gevaar dreigt er. En de vrouwen en de kinderen doken weg in de huisjes die ze gemaakt hadden. De mannen die grepen naar hun geweer en vormden als het ware een linie en stonden met hun loop gericht richting de bosrand. En inderdaad, daar kwam een man uit het bos tevoorschijn met lange zwarte haren, een grote kenmerkende veer op zijn hoofd. Maar jongens en meisjes, deze Indiaan, leek anders dan andere indianen. Hij keek vriendelijk, hij oogde aardig. Hij kwam dichterbij, legde ook zijn pijlenboog af en de dolk die hij bij zich had, legde hij neer op de grond in het hoge gras. En de Puriteinse mannen dachten, wat wil deze vreemdeling? Wat wil deze onbekende man? Maar uiteindelijk kwam het tot een ontmoeting, tot een gesprek. En deze indiaan leerde de Puriteinen hoe ze gewassen moesten verbouwen. Maïs, pompoenen, bonen. En de Heere wilde die oogst zo zegenen dat er dat jaar sprake was van een zogenaamde Indian Summer. Een hele goede oogst, een goede zomer, goed najaar. En dat zorgde ervoor dat er voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis Thanksgiving mocht worden gevierd. De vreemdeling, eerst keken de Puriteinen nog wat argwanend, wie is hij? Maar die vreemdeling zorgde uiteindelijk voor een overvloedige maaltijd, een overvloedige oogst. Een overvloed aan eten. Zoiets, en het is natuurlijk maar een zwak voorbeeld, dat begrijpt u. Maar zoiets zien we ook gebeuren in ons gedeelte. De discipelen zien namelijk een vreemdeling staan aan de oever van het meer van Galilea. Wie is hij? Wat wil hij? Maar wanneer ze hem gehoorzaam zijn en luisteren naar zijn stem, zorgt die vreemdeling voor een overvloedige maaltijd. Met de hulp en de leiding van de Heere hoop we erbij stil te staan, wanneer we stilstaan bij Johannes 21 vanaf vers 4 tot en met vers 14. Johannes 21 vanaf het 4e tot en met het 14e vers, dat is het gedeelte dat nog resteerde ten opzichte van vorige week zondagmorgen. En dat willen we dan nu ook overdenken. En dan willen we vanmiddag de rest van hoofdstuk 21 met elkaar overdenken. Vanmorgen dus, Johannes 21, vanaf vers 4 tot en met vers 14. En ik schrijf boven de verkondiging, op Jezus woord het net overboord. Op Jezus woord het net overboord. Drie gedachten. Allereerst een overrompelende vraag. Want we horen het uit de mond van de Heer Jezus klinken. Hebt gij niet enige toespijs? Vers 5. Dus een overrompelende vraag. Dan let op vers 4 en 5. In onze tweede gedachte een overweldigende vangst. Dat zijn de versen 6 tot en met vers 8. Want we zien daar, jongens en meisjes, dat de discipelen een enorme vangst krijgen in hun netten. Dus vers 6 tot en met vers 8, een overweldigende vangst. In onze laatste gedachte letten we op een overvloedige maaltijd, want we zien vanaf vers 9 dat de Heer Jezus zorgt voor een maaltijd met vis en brood. En dat overdenken we dan samen met de versen tot en met vers 14. 9 tot en met vers 14. Dus een overrompelende vraag, een overweldigende vangst en een overvloedige maaltijd. En dat alles onder het thema, op Jezus woord het net overboord. Ja, we hebben vorige week zondagmorgen met elkaar gezien hoe de discipelen naar Galilea zijn gegaan. Dat had de Heer Jezus geboden verschillende malen. En in gehoorzaamheid is de discipelkring, zijn de elfen dan ook afgereisd naar het noorden van Israël, Galilea. Maar toen we daar zo op letten met elkaar, hebben we ook gezien dat een deel van die discipelkring, 7 in totaal, niet bij de berg waren, waar Jezus hen geboden had naartoe te gaan, maar die discipelen waren naar het meer van Galilea gegaan. Ja, want we lazen het net, Petrus zei, ik ga vissen. En de andere discipelen zeiden, wij gaan met u mee. En ze hebben het net uitgegooid aan bakboord, zeiden. Verschillende trekken gedaan, het net weer opgehaald, maar het net was leeg. Ze hebben misschien wat andere viswateren opgezocht, hebben ook aan stuurboord het net uitgeworpen, maar opnieuw bleef het net leeg. En dan zien aan het eind van de nacht de discipelen dat er een oranje gloed aan de horizon verschijnt. Dat de zon zometeen op zal komen, dat er een nieuwe dag aanbreekt. En dan hebben ze wel in de gaten, ze zullen nu niet iets meer vangen, De hoop is vervlogen om nog enige vis in het net te krijgen. En wat gebeurt er dan, gemeente? Dan zijn we bij ons tekstvers in vers 4. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. De Heer Jezus verschijnt na een lange, donkere nacht. Als het nu morgenstond geworden was. Dus na een lange nacht van teleurstelling, een inktzwarte nacht voor deze discipelen, wanneer alle hoop vervlogen is, er geen zicht meer is op enige vangst. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Ja, ze hebben de hele nacht doorgevist. Zou er ook niet kleine ironie in kunnen doorklinken? Peter zei, ik ga vissen. Ja, datgene wat ik kan doen, waar ik dan nog goed in ben, dat ga ik doen. En we zullen vangen ook. Vissen zullen we en we zullen ook een vangst binnenhalen. Maar de hele nacht gezwoegd, de hele nacht geworsteld en het net nog steeds leeg toen het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Maar de discipelen zien niet dat het Jezus is. Hoe kan dat, kinderen? Was het misschien nog te donker? Of zou er een mist op het water hebben gelegen? Zou de Heer Jezus met eerbied gesproken letterlijk in bepaalde nevelen zijn gehuld, zo op de vroege morgen? Gods woord zegt het niet. Ik geloof ook niet dat het zo is. We zien wel vaker dat de opgestaande Christus niet meteen herkend wordt. Dat er een soort sluier over de ogen van hen gelegd wordt die oog in oog met hem komen te staan. Denk maar, jongens en meisjes, aan Maria Magdalena. Hebben we eerder gezien. Denk ook maar aan de Emmausgangers. Hun ogen worden als het ware gehouden. Ook hier de verheerlijkte Christus, de opgestane levensvorst, staat aan de oever. Maar de discipelen zien niet dat het de Heer Jezus is. Het is voor hen op dit moment een volstrekte vreemdeling. En dan komen ze teleurgesteld, afgetopt, moe, vermoeid, afgesloofd aan bij de oever. En dan zien ze die vreemdeling. Zou die vreemdeling al hun falen hebben gezien? Zou die vreemdeling misschien gezien hebben hoe ze keer op keer die lege netten naar boven haalden? Zou die vreemdeling getuige zijn geweest van al hun vergeefse pogingen? Maar tot overmaat van ramp gaat die vreemdeling ook nog tot hun spreken. Wat zegt hij? Kinderkens, vers 5, hebt gij niet enige toespijs? Kinderkens, lieve kinderen, daar klinkt liefde in door. We zouden het zelfs vanuit de Griekse grondtaal nog zo mogen vertalen met jongens. Daar ligt affectie in, daar ligt liefde in. Lieve jongens, hebben jullie niet enige toespijs? Eigenlijk staat er in de taal, hebt u niet iets voor bij het eten? Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Wel, het was gebruikelijk in de tijd van het Nieuwe Testament dat vis niet een hoofdgerecht was, maar dat vis een bijgerecht was. Vis werd gegeten bij brood. Brood met vis. Bijgerecht. Jonge mensen, we zouden dat een side dish noemen in het restaurant. Dan bestel je er iets bij. Side dish ernaast. Nu, vis, met eerbied gesproken, is ook een bijgerecht hier in de tijd van de Bijbel. Hebt u niet iets voor bij het eten? Maar eigenlijk moet ik die vraag nog anders stellen. Vanuit de grondtaal mogen we het ook zo vertalen en dan mogen we het ook zo intoneren dat de Heer Jezus als het ware gezegd heeft: jongens, jullie hebben zeker niets voor bij het eten, hè? Jongens, jullie hebben zeker niks gevangen, hè? Daar klinkt als het ware ironie in door. Ja, misschien wel sarcasme. Het is als het ware bijtend wat de Heer Jezus vraagt. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom vraagt de Heer Jezus op dit moment naar iets voor bij het eten? Christus weet toch, jongens en meisjes, dat er netten leeg zijn? Dat weet de Heer Jezus toch heel goed? Christus weet toch alle dingen. Waarom vraagt hij dan of de discipelen niet iets gevangen hebben? Waarom legt hij als het ware de vinger op de zere plaats bij de discipelen? Wel, gemeente, dit zien we vaker in het leven van de Heer Jezus. Als hij op enig moment door Jericho gaat en twee blinden tot hem komen, tot hem roepen, dan zegt de Heer Jezus tegen die blinden: wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat wilt u dat ik voor u doe? Weet de Heer Jezus dan niet dat die blinden graag willen zien en dat ze graag genezen willen worden? Dat weet de Heer Jezus heel goed. Maar gemeente, dit is nu hoe Christus werkt in het leven van zondaren. De Heer Jezus wil namelijk dat de lege netten van de discipelen aan zijn voeten terechtkomen. Christus wil hen uitnodigen om met hun lege netten bij hem te komen, zodat die lege netten aan hem worden getoond. Zeker weet Christus wat er speelt, maar de Heer Jezus wil hen ertoe uitnodigen: laat het nu zien aan mij. Toon die lege netten toch aan mij. Kom ermee voor de dag. Zeg het maar wat er op jullie hart ligt. Zeg het maar wat er op uw schouders rust. Ja, afgelopen vrijdagmorgen hebben we stilgestaan bij een onrechtvaardige rechter die lastig gevallen werd in zijn eigen oog door een weduwe. Een weduwe die hem in zijn eigen ogen lastig viel, steeds weer opnieuw. Hij zei als het ware: weduwe, blijf weg, val me niet langer lastig. Maar nu mogen we vanmorgen tegenover die onrechtvaardige rechter de Heer Jezus stellen, die juist nodigt, ook vanmorgen: kom maar bij mij met uw lege netten. De lege netten van diepe rouw. De lege netten van groot verdriet. De lege netten van kinderen die niet meer naar de kerk gaan. De lege netten van een weg van onzekerheid die voor ons ligt, omdat we misschien een behandeling moeten ondergaan en we weten niet hoe het zal gaan. Lege netten, gemeente, breng ze vanmorgen toch alstublieft bij Christus. Hij zegt het vanmorgen: stort voor mij uit uw ganse hart. Ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat u het in mijn hand zou geven. Alles, alles mag u bij hem brengen. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Een overrompelende vraag. Het antwoord van de discipelen op die vraag is nee. Wat ze gedacht hebben, staat er niet bij. Gelukkig maar, denk ik. Wat ze gedacht hebben, staat er niet bij. Maar na een hele nacht zwoegen, te vergeefs, moe, vermoeid en dan nog lege netten, en dan tot overmaat van ramp iemand die vraagt: u hebt zeker niets gevangen? Dan begrijpen wij vanmorgen, allemaal van jong tot oud, dat het inderdaad een heel kort antwoord is: nee. Nee. Punt. En dan een overweldigende vangst. We gaan met elkaar naar vers 6. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Waarom zegt de Heer Jezus hier: werp uw net uit aan de rechterkant van het schip, aan de rechterzijde, en u zult vinden? Jongens en meisjes, vissen kennen toch niet het verschil tussen links en rechts? Waarom moet dat net worden uitgeworpen aan de rechterzijde van het schip? Wat is daar de reden van? Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Wel, dat vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, omdat de Heer Jezus precies weet waar de vis zit. En de vis zit op dit moment aan de rechterzijde van het schip. Gemeente, mag ik een geestelijke lijn trekken naar het ambtelijke werk? De Heere Jezus weet precies waar de vis zit. Hij stuurt goedertierenlijk, zeggen de Dordtse vaderen. Boodschappers van die zeer goede boodschap, tot wie hij wil, wanneer hij wil. En de Heer Jezus weet vanmorgen ook heel goed waar de vis zit. Misschien ben jij wel dat visje dat vanmorgen gevangen moet worden in het net van het evangelie. Misschien bent u achter in de kerk wel die vis die vanmorgen gevangen moet worden door de bediening van het evangelie. Misschien ben jij, mijn jonge vriend, wel die vis die vanmorgen binnen moet zwemmen in het evangelienet dat op dit moment wordt uitgeworpen. Christus weet waar de vis zich bevindt. Maar nu het wonder. Zij wierpen het dan. Dat is een wonder. Een vreemdeling, ze weten niet wie het is, die vervolgens toeroept: werp het net uit aan de rechterkant van het schip. En ik zal maar heel eerlijk zijn, gemeente, als ik dan persoonlijk mag worden. U weet dat ik op Urk heb mogen dienen. Ik zou het niet hebben aangedurfd. Om tegen een Urker kotter, de bemanning daarvan, na een lange week vissen, te vergeefs vissen, te zeggen: mannen, broeders, probeer het eens aan de rechterkant van het schip. Want ik denk dat de reactie zou zijn: schoenmaker, blijf bij je leest. De beste stuurlui staan aan wal. Dat u preekt en dat u studeert, prima, maar laat ons ons werk doen. Wij weten wel de kneepjes van het vak, die kennen we wel. Gemeente, voelt u aan hoe groot het is dat die discipelen, die ervaren vissermannen, doorkneed in hun werk, dat die mannen luisteren naar een vreemdeling, die notabene 100 meter verderop staat. Een vreemdeling die helemaal niet kan zien waar de vis zit op dit moment. Dat die discipelen toch dat net overboord gooien, ja, zou er niet iets geweest zijn van gezag in die stem van de Heere? Dat hij, zoals Gods woord zegt, spreekt als gezaghebbende, met autoriteit. Het net gaat overboord. En als dan het net overboord gaat en in het water terechtkomt en weer opgehaald wordt, ja, gemeente, dan kunnen ze het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid, de grote menigte der vissen. Het net zit vol. Wat zien wij hier? Wat voor geestelijke lessen kunnen wij hieruit trekken wanneer we dit als het ware voor ogen zien geschilderd worden? Wel, ouderen en jongeren, allereerst dat de Heer Jezus nog steeds dezelfde is. Voor zijn opstanding, voor zijn lijden en sterven, we hebben dat vorige week gelezen in Lucas 5, heeft hij ook gezorgd voor een wonderbare visvangst. En ook na zijn sterven en opstanding zorgt hij opnieuw voor een wonderbare visvangst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in der eeuwigheid. Maar het wonder is nog groter, gemeente, vanmorgen. Wonder is nog groter dan in Lucas 5, want in Lucas 5 is de Heer Jezus aan boord van het schip. En nu staat de Heer Jezus aan de oever van het meer, is hij niet aan boord. Kijk, en nu kan het wel zijn dat er vanmorgen mensen in de kerk zitten die moeten zeggen: ja, ik doorleef dat op dit moment. Het is alsof de Heer Jezus zich op dit moment op grote afstand van mij bevindt. Er is afstand tussen hem en mijn ziel. Ga ik voorwaarts? Ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts? Ik bemerk hem niet. En soms moet ik het me klagen dat, wat Jesaja ook zegt in hoofdstuk 40, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan hem voorbij. Waar is hij? Is hij er nog wel? Ben ik nu zelf begonnen of is hij daadwerkelijk in mijn leven begonnen? Er is afstand tussen de Heer en mijn ziel. Maar geliefde gemeente, hier zien we dat er soms inderdaad afstand kan zijn voor menselijk besef. Maar dat Christus toch heel dichtbij is. Hij zorgt voor een grote vangst, volle netten. En denk dan inderdaad nog maar één keer terug aan Maria Magdalena. Ze is Christus kwijt, maar de Heer Jezus staat recht voor haar. Ze is staat oog in oog met hem. Zo kan het ook wel zijn als u de Heere hebt liefgekregen, dat de Heere dichterbij is, geestelijk gesproken, dan u misschien zelf voor mogelijk houdt. En dan, als de netten dan vol zijn met een menigte van vissen, grote hoeveelheid vis, dan klinkt het in vers 7 uit de mond van de discipel, welke de Heere Jezus lief heeft. Het is de Heere. Ja, het gaat hier over Johannes. Johannes weet dat Christus hem lief heeft. Johannes, die zich keer op keer in het evangelie noemt de discipel welke Jezus lief had. En dat kunnen we toch ook wel begrijpen vanmorgen. Want als Johannes zo zeker weet dat de Heere Jezus hem lief heeft, ja, waarom zou je dan de naam Johannes nog gebruiken? Dat is toch een prachtige trek. Om dan te mogen zeggen, de discipel welke Jezus lief had. En Johannes, dat hebben we ook gezien toen we voor de eerste keer stilstonden bij dit evangelie, heeft een scherp oog. We hebben hem toen vergeleken met een adelaar. Hij ziet scherp. Die discipel die de liefde van Christus kent, hij ziet dat het de Heere is. Het is de Heere, het is de Kyrios, de grote gebieder van hemel en aarde. De grote regeerder, de grote koning, die zelfs regeert over de vissen van de zee. En als Simon Petrus dat hoort, ook zo'n prachtige lijn, dat Johannes dat tegen Petrus zegt, ik laat dat nu rusten, we kunnen dat ook niet allemaal uitdiepen en opdiepen, maar Johannes zegt tegen Petrus, het is de Heere. Als Petrus dat dan hoort, ja, dan reageert Petrus zoals wij het van Simon Petrus zouden verwachten. Want hij wil meteen naar de Heer Jezus toe. Terstond. Maar wacht even, gemeente. Wacht even. Wacht even. Want voordat Simon Petrus naar de Heer Jezus gaat, door liefde gedreven, dat geloven we vanmorgen, door liefde gedreven, doet Simon Petrus eerst iets. Wat doet hij? Vers 7. Hij omgort het opperkleed, want hij was naakt, en dan pas werpt hij zichzelf in zee. Betekent dat, gemeente, dat Petrus daadwerkelijk geen kleren aan heeft gehad op zee? Nee, dat betekent het niet. Hoe moeten we het dan wel lezen, jonge mensen? Wel, Petrus die heeft een onderhemd aan, een nauwsluitend onderhemd. Daardoor kan hij zich makkelijker bewegen in het werk. En we weten ook dat de netten vaak van vlas waren. Als je die netten binnentrekt, neemt het vaak heel veel water met zich mee. Dan word je kletsnat door middel van je kleding. Dus heel eenvoudig, ouderen en jongeren, Petrus heeft zijn opperkleed afgelegd, zijn bovenkleding. En hij heeft de hele nacht gezwoegd, misschien ook wel mede door de warmte, uiteindelijk dat opperkleed afgelegd. Maar voordat hij naar de Heer Jezus gaat, trekt hij eerst dat opperkleed aan. En ik geloof dat daar vanmorgen een boodschap in ligt. Petrus door de liefde gedreven, wil naar de Heere Jezus, maar beseft zich, ja, dat hij zo niet in zijn onderkleding voor Christus kan verschijnen. Kijk, en mogen we elkaar dan ook wijzen op de kleding in het licht van de Heere. Dat wanneer we de Heere mogen ontmoeten, ook in zijn huis, dat we ons dan gepast kleden. En ik weet het wel, Petrus heeft op dit moment niet driedelig zwart voor handen en ook geen ander netpak, een kostuum, maar hij pakt wel wat op dat moment voor handen is. Hij beseft zich, ik ga naar Christus toe. En als u enkele weken geleden beelden hebt gezien van Doetinchem, waar de koning zijn tocht deed door de straten van Doetinchem. Jongens en meisjes, daar hebben we niemand zien staan in een pyjama. Al wel. Nee, want als je naar de koning komt, dan kleed je je daarop. Dan kleed je je netjes. Zo is het ook met de Heere. Dan kleden we ons gepast. En laten we daarom ook maar vasthouden, geliefde gemeente, aan die goede gewoonte die we, ik zeg het in dankbaarheid, altijd nog in acht mogen nemen. Petrus die gaat naar de Heer Jezus en wat doet hij dan terwijl hij zich alwadend door de zee naar Christus begeeft? Ja, hij laat het net achter zich. Toch ook wel een mooie lijn. Het net dat vol zit met vis, Petrus laat het achter zich. Hij moet naar de Heer Jezus toe. Het gaat hem niet allereerst om die grote vangst, dat mag er zeker toe doen, dat hopen we zo nog wel op te diepen. Maar dat net laat hij op dit moment achter zich en hij moet naar Christus toe. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u toegeworpen worden. En tegelijk is dit ook weer Petrus, want hij laat de discipelen achter. En dan lezen we ook in vers 8 dat de discipelen achter hem aankomen met het scheepje. Niet ver van het land, 200 el, 100 meter ongeveer, al slepende het net met de vissen. Zo zien we in gedachten dat de discipelen met de vissen aan land komen. Het is een overweldigende vangst. En dan letten we in onze derde gedachte nog op een overvloedige maaltijd. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Gemeente, dit is toch ook wel weer een ontdekkende boodschap vanmorgen. De discipelen hebben een net vol met vis, volledig gevuld. Komen ermee aan land en zien vervolgens dat de Heer Jezus al helemaal heeft voorzien in de maaltijd. Kolenvuur, vis, brood. Geliefde broeders Amstdragers, en ik sluit mezelf vanmorgen helemaal bij u in, dat weet u ook. De Heer heeft ons ten diepste als visser der mensen helemaal niet nodig. Eigenlijk niet. Paulus heeft het ook gezegd in Handelingen 17, de Heer heeft het niet nodig om door mensenhanden gediend te worden. God is volmaakt in zichzelf. Wij vallen er eigenlijk, vanuit onszelf vallen wij er eigenlijk helemaal buiten. Eigenlijk wel, want de maaltijd is gereed. Maar weet u wat ik nu zo'n pastorale trek vind, ook voor het geestelijke werk, voor het ambtelijke werk, dat de Heer Jezus nu wel zegt tegen de discipelen. Vers 10... Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Dat is toch mooi. Dan mag het pastorale werk er toch toe doen. Dan mag het ambtelijke werk er toe doen. Kom maar met de vissen die gij nu gevangen hebt. En dan zien we Simon Petrus naar dat net gaan. Hij trekt dat net op het land. En dan lezen we dat dat net vol grote vissen zit. Ja, hoeveel? 153, dat is de getalswaarde van Simon, zoon van Jona. 100, dat is het getal van de heidenen. 50 is het getal van de Joden. 3 is het getal van de drie-eenheid. 153. Nee, gemeente. Nee. Nee, die kant moeten we er niet mee op. Die kant moeten we er vanmorgen niet mee op. Er zijn zoveel verschillende verklaringen gegeven voor dit getal 153. Ik zal ze u besparen. Ik heb er nu 2 genoemd. Maar die kant moeten we er niet mee op. Dit hoeven we niet te vergeestelijken. Wat betekenen die 153 vissen heel eenvoudig? Wel dat Johannes er ooggetuige van is geweest. En dat al die vissen stuk voor stuk zijn geteld. Die vissen zijn stuk voor stuk door hun handen gegaan en ze hebben ze op die manier aanschouwd als een wonder van de Heere. Het is echt waar, zegt Johannes. Het waren er wel 153. We hebben ze geteld. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En let u dan ook even op, gemeente, wat er zo treffend staat van die vissen en van dat net. Hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Dat gebeurde wel in Lucas 5. Toen scheurde het net. Visjes eruit. Visjes zochten weer hun weg. Gingen hun eigen leven verder leiden. Hier scheurt het net niet. Geestelijke lijn? Het net van het evangelie wordt uitgeworpen. Vissen worden gevangen. Maar op de stranden van de eeuwigheid worden de vissen pas geteld. Dominee de Jong, de vissen worden pas geteld op de stranden van de eeuwigheid. Ik kan wel eens denken, die zuster in de gemeente is een ernstige, serieuze vrouw. Dat is een vis. En die broeder die aan het avondmaal deelneemt en die belijdenis heeft afgelegd, dat is een vis. Maar gemeente, ik kan mij vergissen, u kunt wel een kreeft zijn. En andersom kan het ook. Dat ik denk, dat is iemand, dat kan nooit een kind van de Heere zijn. En dat de Heere zegt, het is toch een vis. Het is toch een visje. Maar op de stranden van de eeuwigheid zal het geopenbaard worden. Wat de vangst is. De grote vangst. Grote vissen. Grote zondaren. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer. Bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Op de stranden van de eeuwigheid. Er zal niet één achterblijven hoor. Niet één zal er achterblijven. Ze zullen allemaal aankomen. Want Christus heeft het gezegd. Uit degene die ge mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En dan komen de discipelen aan. En dan blijven ze op afstand staan van het vuur. Brood, vis, maar ook op afstand van Christus. En dat kent u misschien wel. De Heer Jezus zegt als het ware, kom want alle dingen zijn gereed. De avondmaal staat aangericht. Tekenen van brood en wijn, u wordt genodigd, maar u durft niet. U kunt niet. Het is voor u te hoog, het is voor u te groot, er is afstand. Kijk eens wat de Heer Jezus doet. Kijk eens wat Christus vanmorgen doet. Kom herwaarts. Kom. Kom herwaarts. En als de discipelen dan nog op afstand blijven, dan zien we in vers 13 dat Christus naar hen toekomt. Nee, hij doet nog meer. Hij komt niet alleen naar hen toe. Hij geeft hen brood. Hij geeft hen vis. Die handen die Petrus heeft opgeheven, al zwerende ik ken de mens niet. Diezelfde handen nemen nu het brood aan uit de handen van Christus. Die hand van Thomas, waarvan hij de vinger had willen steken in de wonden van Christus. Thomas met zijn belijdenis van ongeloof. Die Thomas die zo vertwijfeld was. Die handen waarmee hij Christus wilde aanraken. Met diezelfde handen neemt hij het brood uit de hand van Christus. Rijk vindt u niet. Dat is nu de Heer Jezus. Zo is nu Christus. Hij komt naar hen toe. Hij geeft hun brood en vis. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. U zegt dat klopt niet. Christus is vaker verschenen, meerdere malen zelfs. Emmausgangers hebt u net genoemd, Maria Magdalena hebben we net gehoord, de discipelkring, jawel, maar Johannes heeft het hier inderdaad alleen over de discipelkring. Derde keer dat de Heer Jezus aan de discipelkring is verschenen, zich aan hen heeft geopenbaard. En hoe vaak heeft Christus zich niet aan ons geopenbaard? Hoe vaak heeft de Heer Jezus zich in het gewaad van zijn woord niet aan ons willen vertonen. Maar is het nu, in jouw en mijn leven, hiertoe gekomen, dat het voor ons onvergetelijk is geworden. Onvergetelijk. Nee, we kunnen niet elke preek onthouden. Ik weet ook niet meer met eerbied gesproken wat ik 3 weken geleden gegeten heb. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik gegeten heb. Nu, u hoeft niet alles te onthouden wat er in een preek tot u komt. Dat is ook ontzettend veel. Dat begrijpen we. Maar is het nu wel gekomen tot een ontmoeting met de levende Christus? En mag het van u gelden, wat ook van Johannes geldt, dat u dat nog precies weet. Het was de 3e keer. Het was de 3e keer. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Geliefde gemeente, we gaan besluiten. We hopen de rest vanmiddag te overdenken. Maar we hebben er iets van gezien. Hoe de Heer Jezus is verschenen. Opnieuw. En ik hoop en ik bid dat hij zo vanmorgen ook aan u en jou mocht verschijnen. En dat ook uw naam eenmaal genoemd en geteld mag worden. Op de stranden van de hemelse en eeuwige zaligheid. Kom nu, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Amen.